Goedemorgen allemaal. Fijn u weer te zien. Prachtig. Al die mensen. Ik realiseer me vanmorgen in het thema van The Way of Life gaan we spreken over vergeving. En ik weet, ik ben ermee bezig geweest al vrij lang, dat het kan soms best pittig zijn, soms moeilijk zijn. En ik kan hier staan vanmorgen met een groep mensen waar ik naar kijk. Maar ik zie allemaal individuen ook. Met ogen die naar mij kijken en mijn ogen die naar jou kijken, naar u kijken. En iedereen die hier zit heeft een verhaal. Een persoonlijk verhaal. Hele mooie dingen, hele fijne dingen, maar ook hele moeilijke, soms dramatische dingen. En dan is het zo goed om hier te zijn. De kerk van Jezus Christus is een plaats van hoop en herstel. Lieve mensen, een plaats waar je uitgedaagd wordt om wat nodig is voor jouw vrijheid, voor jouw leven, een stap te kunnen zetten en te doen. En daar ga ik iets over delen vanmorgen. U ziet, ik heb nog een hele moderne iPad. Daar staat alles in wat ik nodig heb. En er zijn momenten dat ik het ook opschrijf, momenten dat ik er niet naar kijk. Maar we zijn hier vanmorgen met een groep van mensen die allemaal hun verhaal hebben, wat ik zei. Maar in een wereld leven die op een onvoorstelbare manier gebroken is. Ik hoef u niks te vertellen. Ene oorlog naar de andere. Mensen die mensen afslachten. Mensen die mensen pijn doen, die mensen veroordelen. Maar hier zijn ook mensen vanmorgen die dat meegemaakt hebben. Misschien niet die oorlog, maar wel een oorlog in je hart. Wel een situatie thuis. Waar je van je vader verwachtte dat hij je zou bevestigen. Maar dat hij je eigenlijk liet staan. En dat hij dingen met je deed die eigenlijk grensoverschrijdend waren. Maar je wist het niet. Hier zijn mensen die het meegemaakt hebben. Die hadden alle verwachting van hun moeder. En dachten, daar moet ik het van hebben. Als ik maar dicht bij haar blijf. Maar die jou steeds maar weer afwees en in de steek liet. Wat doe je daar nou mee? Je zat in een klas waar een leraar was die altijd de pik op je had. Die altijd jou eruit pikte en jou straf gaf of je voor gek zette. Je zat op een school waar je gigantisch gepest werd. Altijd maar weer. En lieve mensen, wat een pijn doet dat. Wat een pijn doet dat. Misschien heb je wel in een kerk gezeten waar een predikant was of een voorganger die zo druk op je legde en eiste van je. Dat je er bang van werd. En het zoveel pijn deed. Want die werd om je oren geslagen met de Bijbel. Misschien zat je wel op een gymclub. Waar een trainer was die zijn handen niet thuis kon houden. Al deze nare dingen komen voor. Ook bij de mensen van de kerk van vandaag. En misschien wel meer dan ooit. Ik kom uit een generatie, daar praten we niet over. En ik ben zo ontzettend dankbaar dat we nu durven praten. Dat we nu wel ons hart willen openen. En zeggen, Heer, welkom in mijn pijn. Welkom in mijn moeite, welkom in mijn zorg. Als mens, als kind van u. En misschien dat u God nog niet kent. Dan is er altijd een gelegenheid om hem te leren kennen. Ik was een best wat weekjes geleden eventjes op reis met iemand. Hij zei, Richard, je hebt zo'n lekker grote auto, ik moet een boodschap doen. Die koffer van jou gaat meer in dan die in van mij. Ik zei, natuurlijk, ik help je. Dus wij gingen naar de winkel. We haalden er ongeveer zo'n pakket uit. Zoiets. TV-plasmaschermpje. Ging bij mij in de auto, maar bij hem niet. En we zaten met elkaar in de auto. We hadden het ingeladen. Hij zei, joh, wil je me helpen? Ik weet niet meer hoe ik leven moet. Ik weet niet hoe ik het doen moet. Ik ben compleet in de war. Een goede baan. Iedere dag volop in actie. Ik zei, natuurlijk wil ik je helpen. Ja, maar wil je voor me bidden? Ik zei, ja, natuurlijk wil ik voor je bidden. Schijnbaar weten mensen dat ze dat aan mij kunnen vragen. Dat zijn er best veel. En we reden naar huis en we laaiden zijn schermpje uit. Ik zeg, van de week komen we langs samen. Nel en ik. En we gingen daar naartoe. En we zeiden, maar wat wil je? Hij zegt, ik wil rust, ik wil vrede. En hij deelde zijn hart. En wij gingen vragen naar aanleiding van wat de Heilige Geest aan het zeggen was. En ik zei, maar waarom ben je nou zo boos soms? Hij had zulke enorme driftbuien, boos, onredelijk. En toen, onafhankelijk van elkaar, zeiden we, zou het kunnen zijn dat er iets in de weg zit in je leven dat je iemand vergeven moet? Nou, ik zou het niet weten. En toen vertelde hij dat hij door zijn oma was opgevoed. En dat was geen lieve vrouw, maar een harde vrouw. Omdat zijn moeder het niet kon. En dat was zo teleurstellend en pijnlijk. Maar nu, door de loop van de jaren, ging dat steeds meer pijn doen en moeite in zijn leven. Een lang verhaal kort. We hebben gebeden. Ik zeg, heb je de moed om je moeder en je oma te vergeven? Hij zei, ja, natuurlijk, dat wil ik doen. En hij heeft het uitgesproken. En er kwam een stuk rust. En we zijn weggegaan. En de week daarna kwam ik hem tegen. Hij zei, oh ja, ik moet je nog iets zeggen. Ik heb een fantastische week gehad. Vrijheid door vergeving. Zoiets moois. Dat is wat God wil doen bij ons allemaal. Maar soms stoppen we het weg. Maar de andere kant is dat God ons ook leert om te vergeven. Ik lees uit het Matthäus-evangelie. En dan lees ik, zoals wij het noemen, het gebed van de Heer, onze Vader. En daar zit zoveel in. Ik heb het jarenlang zomaar gebeden. Omdat ik dacht, ja, zo hoort het, zo was ik het thuis opgevoed. Maar het is een gebed wat zoveel inhoud heeft, zo gigantisch veel inhoud heeft. Waar ik een stukje wil lezen, maar ik ook een tekst uit wil halen. Bid dan zo, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, ook op de aarde. Daar hebben we in 24 over nagedacht. De hemel op aarde. En als je dat bidt, mag je iets verwachten, ook voor morgen. Uw wil geschiedt op aarde, zoals in de hemel. In de hemel is vrede, in de hemel is liefde. In de hemel is heelheid. En God kan komen met zijn heelheid en zijn liefde en zijn vergeving om ons te herstellen. Dat mag je bidden met een bewustzijn. Als ik dat bid, mag ik daar open voor zijn. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. En dan lees ik een van de versen. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En ik realiseerde me zo dat ik dat zo vaak zomaar gebeden heb. Ken je dat? Vergeef onze schulden, zoals wij ook anderen vergeven die ons iets schuldig zijn. Maar doen we het ook? Of liegen we dat we barsten? Beseffen we dat God hier iets van ons vraagt, wat we in principe niet kunnen? Maar de basis van alles is het kruis van Jezus Christus op Golgotha. We hebben Pasen gevierd, we hebben Goede Vrijdag gevierd. Daar is een enorme kracht vrijgekomen voor ons om te kunnen doen wat we bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hen die ons iets schuldig zijn. En dan staat er verder in vers 14 nog, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtreding niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven. Hoe zwart-wit is dit? Ik vind het gewoon chockerend wat hier staat. Maar dit is wat Jezus ons leert. Dit is wat de Bijbel ons leert. Niet om je te straffen, maar om je uit te nodigen en te beseffen wat het betekent om vergeving te ontvangen van God en vergeving te geven aan Hem. Ik geloof dat Hij dat vraagt van ons. Als ik kijk naar dat kruis, dan heeft dat kruis een verticale balk en een horizontale balk. En die verticale balk is onze relatie met God. Daar zijn wij vergeven door de Heer Jezus Christus. En die horizontale balk is de balk waarin wij anderen kunnen vergeven. En dan leven we vanuit de relatie. Daar waar onvergevingsgezindheid is, waar liefdeloosheid is, waar pijn is en zorg is, wordt soms onze relatie verstoord met God. We zijn hem niet kwijt, maar we merken hem niet op, omdat er iets in ons hart is wat zo moeilijk is. De Bijbel zegt over vergeven het woordje abhima. Dat wil zeggen wegzenden of loslaten. Als je vanmorgen hier zit en je denkt, oh, gaan we die kant op? Moet ik vergeven? Nee hoor. Maar er is iemand die ervoor gekozen heeft om u, om jou en mij te vergeven. Wat ik ook gedaan heb. Wat ik ook gemist heb. Wat ik ook niet gedaan heb. Hij vergeeft, hij vergeeft. Als je dat bewust bent. Hij maakte me vrij. Hij zond het weg op Golgotha. Als ik Jesaja 53 nadenk, dan is het zo dat om onze overtredingen werd hij doorboord. Onze ongerechtigheden, daar ging hij dood van. Het punt is dat we te maken hebben met wat op het kruis gebeurd is volmaakt. Het is niet alleen onze zonden, het zijn onze ziekten, maar ook onze ongerechtigheden en onze overtredingen. De uitwerking van de zonde die tegen ons begaan wordt, die zijn op Golgotha uitgewist. Besef je dat? De pijn die jij leidt. De afwijzing waar jij in zit. Het misbruik wat jou overkomen is. De moeite die je hebt, de angst die in jou is. Is op het kruis vernietigd. Je kunt een beroep doen op dat kruis. Ik dacht, oh God, hoe kan je die combinatie maken? Gelijk ook wij vergeven. Zoals u vergeeft, willen wij ook vergeven. Hij wil dat we altijd voortdurend in relatie met hem zijn. Lieve mensen, als het zo moeilijk in ons leven is, als het zo pijnlijk is, als we zo gekwetst zijn, als we zo vernederd zijn, dan kan er iets in ons hart gebeuren. Dat we boos worden. En dat is normaal. Er zijn slachtoffers, om maar zo te zeggen, die zijn nooit boos. Klopt niet. Ik sprak gisteren nog iemand. We hebben voor hem gebeden. We zeiden, nou ja, ik weet niet wat boosheid is. Boos worden is een normale emotie. Over wat je is aangedaan. Dat is logisch. Je bent geen robot. Je hebt gevoel. En de Bijbel zegt zo mooi, word boos in Efeze, maar zondig niet. Laat de zon niet over die boosheid ondergaan. Doe er iets mee. En die kans is er vanmorgen. Want als je boos blijft, dan heb je het risico dat je bitter wordt. En door de jaren heen heb ik pijnlijk genoeg zoveel bittere mensen ontmoet. Ik had het eerst niet in de gaten. Waarom iemand reageerde zoals hij reageerde. Waarom iemand zoveel pijn had. En dat projecteerde op mij. En ik leerde van iemand, je kan er van weglopen als iemand bitter is en jou veroordeelt. Maar je begrijpt pas waarom die doet. Als je iemand zijn voeten wast en dient. Dan weet je waarom die loopt zoals die loopt. Die moet je onthouden. Die pijn en moeite die op jou geprojecteerd wordt. Dan kun je namelijk bidden voor iemand. Maar Paulus leert ons om oplettend te zijn. Hij zegt, want dat is de Heilige Geest, helpt ons in dit proces van vergeven. Bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden. Met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Een uitnodiging. Vergeef elkaar. We hadden net een lied gezongen over alle muren die opgetrokken zijn tussen kerken. Lieve mensen, ik ben een fan van de kerk. Ik hou onvoorstelbaar veel van de kerk. Mijn proefschrift op de Bijbelschool ging over de gemeente. Ik dacht, dat is fascinerend. En het is het. Ik heb de gemeente jarenlang gediend. Aan de andere kant is het afschuwelijk soms wat je in de kerk mee kan maken. Maar laten we het zo, zoals het is. Of gaan we er iets mee doen? Omdat Jezus van ons vraagt te vergeven. En de ander hoger te achten als jezelf. Om los te laten, vrij te worden. Om te komen tot een punt en zeggen, ik wil niet langer zo leven. Waarom? Vergeven gaat niet alleen om jouzelf. Vergeven gaat om de ander. En het feit is, bittere mensen, waarvan ik begrijp dat ze bitter zijn met wat ze is aangedaan, bittere mensen, die willen wraak. En het is zo dat zij denken, als ik nou maar vasthoud, als dit degene is die mij iets heeft aangedaan, dan denk ik, jij moet je verdiende loon ontvangen. En ik denk bij mezelf dat hij dat ontvangt als ik bitter blijf. En ik ga er kapot in en die persoon merkt er niks van. Zo is de werkelijkheid. Moeilijk. Maar ik heb gezien, ook vanuit mijn eigen hart, dat het van belang is om een keer los te laten en te komen tot het punt. Waarom? Omdat ik zo graag wil wat ik gezongen heb. Jezus, ik heb voor u gekozen. Ik geef me aan u. Als wij een blokkade in ons leven hebben, waar ik alle begrip voor heb, als je zo gekwetst bent, als je zo gepijnigd bent, als je op die manier behandeld bent door je ouders, als je op die manier behandeld bent op school en gepest bent, dan begrijp ik dat je het niet los kan laten. Maar het blokkeert je roeping op je leven. Het belemmert God ten volle door jou heen te kunnen werken zoals Hij zo graag wil. Zoveel mooie mensen in deze zaal. Met zoveel mooie talenten en gaven en bekwaamheden die God heeft uitgekozen om midden in deze wereld en ook in de kerk van Jezus Christus hem te laten zien. Zijn heerlijkheid te tonen aan deze wereld. En dat is niet een fabeltje, dat is de werkelijkheid. Waarom komen mensen op je werk naar je toe? Omdat je een luisterend oor hebt. Waarom komen mensen naar je toe? Omdat ze durven vragen, hoe moet ik dit doen? Ik weet niet hoe ik het doen moet. Waarom komen mensen naar je toe als je in het ziekenhuis werkt? Mag ik nog eventjes? Help je me nog even? Specifiek jou? Omdat je bent. Omdat je in je roeping wandelt. Omdat je die mens bent die God voor ogen heeft. En dat wordt belemmerd als we bitter zijn. De Hebreeënbrief schrijver zegt, jaag de vrede na met allen en de heiliging zonder welke niemand de Heere zal zien. De Statenvertaling, maar ik vind het zo'n mooie tekst. Zie erop toe dat niemand achterop raakt in de genade van God. Dat niemand de genade van God mist. Zie erop toe. Dat zegt hij tegen ons, ook de Hebreeënbriefschrijver. En dat er geen enkele wortel van bitterheid opschiet en onrust veroorzaakt, zodat daardoor velen bezoedeld worden. Lieve mensen, wij zijn kerk. En als er iemand is met een bitter hart, dat respecteer ik. Maar dat verspreidt hij. Je proeft de atmosfeer op een afdeling, in een klas, waar iemand voor de klas staat. In een gezin, achter de voordeur als je binnenkomt. Bitterheid, oordeel, opgekropte woede. Wat is het? Wat is het goed om het los te laten? Echt los te laten. Lieve mensen, ik heb gezien wat bitterheid kan doen. Verschrikkelijke dingen. Mijn vrouw en ik hebben een aantal kerken gediend. En dat is heerlijk om te doen. Tenminste, ik vind het fijn. Zij ook. Dat moet niet, maar dat is gewoon zo. Toch een soort roeping. En daar heb ik met allerlei mensen gewerkt. Onder die één prachtig mens. Een van de oudsten, een van de ouderlingen of oudsten in die kerk. Hij had jarenlang de Heer gediend en kwam bij ons in de gemeente en stak er gelijk bovenuit dat hij ook deel uit zou gaan maken van het oudste team. Ik was er blij mee. Hij was een hele fijne leraar. Hij gaf onderwijs over het fundament. Hij coachte jonge gelovigen en hielp ze door allerlei processen heen. Oh, ik weet niet, het mooiste vond hij om voor mensen te bidden met de vervulling met de Heilige Geest. Dat ging voor hem, een feestje was het. Preken, prachtige preken kon hij doen. Maar ik kende hem persoonlijk en hij worstelde met boosheid. Hij worstelde aan mij, gigantisch. Pijn. En hij vertelde mij in vertrouwen. Hij zegt, ja, ik kom uit een NSB-nest. En ik wil weten wat er is gebeurd. Ik moet het weten, ik wil er geen last van hebben. En zijn vader en moeder spraken niet en zijn broer spraken niet met hem. Hij was afgesloten van het geheel. En er waren momenten van opleving. Geweldig. En er kwam een moment dat we als oudste raad een gezamenlijk besluit moesten nemen. Dat hadden we genomen. Echt een beslissing van importantie noemen we dat. Een belangrijke beslissing waar we unaniem over waren. Dat er nieuwe leiders zouden komen en nieuwe voorgangers. Er zouden 2 nieuwe voorgangers komen. We waren het dan met elkaar over eens. En de volgende vergadering sprak ik erover en ik deel. Nou, fijn dat we eruit zijn. En toen kwamen de oprispingen, onder andere ik van hem. Ja, maar we gaan het toch niet doen? Ik zei, maar we hebben met elkaar afgesproken om het te doen. Nou, lang verhaal kort. Ik sprak de mensen aan op een afspraak die hadden gemaakt aan de loyaliteit. En hij stapte op en vertrok. En iemand ging achter hem aan. Lieve mensen, boos, boos, boos. Ik heb weken geprobeerd om contact met hem te krijgen. Ik kan er nog om huilen. We hadden een atrium en als ik hem zag, liep ik naar hem toe. Met jou wil ik niet praten. Weken aan een stuk. Ik wist niet hoe ik het doen moest. Ik kwam niet in contact. Het maakt mij niet uit als ik iemand... Dat is niet mijn intentie om iemand te kwetsen. Maar als we kunnen praten, is het goed. Lieve mensen, het meest verschrikkelijke wat je mee kan maken is... dat ik 2 maanden later op zijn begrafenis was. Hij stierf. En mede door het feit dat hij onvergevensgezind was. Dat wens ik niemand toe. Ik heb erom gehuild. Hoe kan het? Een dienstknecht van God. Die toch in zijn bediening stond, maar ook geblokkeerd werd. Ik wens het niemand toe. Er is een opening. Echt. Er is een opening voor deze materie. Vergeving is nodig, lieve mensen. Vergeving is niet meer het hopen dat het verleden anders geweest zou zijn. Dat is steeds wat we vasthouden. Dat is het niet. Bij vergeven gaat het niet over de ander, maar het gaat over jou. Over loslaten. De last die je met je meedraagt. Maar bij vergeven is er een probleem. En dat is de zonde die tegen jou begaan is. Er is onrecht. En dat vergeten we zo vaak als christenen. We hebben iemands verhaal gehoord en zeggen, ja, maar je moet vergeven hoor. En dan zegt de ander, maar je moest eens weten wat me aangedaan is. Ja, terecht. Er is jou iets aangedaan. Iets afschuwelijks. Soms is herstel makkelijk. Maar soms is het ook zo moeilijk. Ieders hart is op een bepaalde manier verwond. Bijvoorbeeld, als er jarenlang negatieve dingen over je gesproken zijn. Als je daar gebukt onder gaat. Als er mensen hun beloftes hebben gebroken in jouw leven. Vriendschappen, huwelijken. Wat doe je dan mee? Dan is er onrecht, heeft er plaatsgevonden. En dat is niet eventjes glad te strijken. Maar we kunnen daar wat mee doen. Je kunt misschien een huis, een gezin hebben waarin je nooit geleerd hebt om met elkaar om te gaan en elkaar te vergeven. Ik ken zoveel mensen die kunnen heel makkelijk sorry zeggen. Maar dan ben je er niet mee. Dat is het niet. Sorry. Er is veel meer nodig. Als er onrecht gebeurt, zal dat een punt zijn wat ook meegenomen wordt in ons vergevingsproces om hersteld te worden. Je kan wel zeggen, het is gebeurd, zand erover. Maar weet u waar dat zand over gaat? Over gifgrond. Want dat is bitterheid. Gif. Dat doet iets. Daar groeit niks in. Dus we kunnen niet zeggen zand erover. Na vergeving is het niet automatisch weer goed. Je kunt het niet rekenen. Vergeving is geen verzoening, lieve mensen. Dat je denkt van ja, maar dan moet ik weer met die persoon eens zijn. Helemaal niet. Zeker niet. Dat bepaal je zelf. Maar je zit nog wel steeds aan die persoon vast. Vergeving is een middel. En Jezus is voor ons aan het kruis gegaan om daardoor ons in de ruimte te plaatsen. Allereerst om ons te vergeven van onze zonden en onze zonden. En ten tweede ons de kracht te geven dat als er tegen ons gezondigd wordt, wij anderen kunnen vergeven. Vergeving is niet bij elkaar gaan zitten en zeggen we moeten praten. We moeten elkaar vergeven. Het kan niet los van het kruis. Het kan niet. Het kan nooit los van het kruis. Als we dat zouden zien. Er zijn ook mensen zonder God die elkaar vergeven. En dat doet iets. Want het is een goddelijk principe dat je toepast. Maar als je het met het kruis doet, gaat de diepte in en word je hersteld. Word je genezen. Functioneer je weer zoals God je bedoeld heeft. Een paar jaar geleden was ik op een conferentie. Hele leuke conferentie in L.A. Ik waren daar vertrouwenspersonen. En we maakten de conferentie mee. En er was een preek over teleurstelling. Dacht ik nou. En de prediker zei, iedereen die hier in de zaal zit is wel eens teleurgesteld. Iedereen is hier wel eens teleurgesteld geworden. Ik dacht, nou, ik ben niet teleurgesteld hoor. Ik heb een schat van een vrouw, lieve kinderen. Nog hele aardige kleinkinderen. Maar wat bleek? Hij raakte iets in mijn hart. Teleurstelling kan leiden tot boosheid. Boosheid kan leiden tot bitterheid. En dan geen zand erover. Ik zat daar. En ik realiseerde me dat ik teleurgesteld was op iemand die allerlei beloftes aan mij had gedaan. Ja, dan ga je dit en dan ga je dat en we nodigen je hiervoor uit. In een vrij grote geheel. Leuk, ik ben beschikbaar. En er kwamen nog meer uitnodigingen. En er werd nooit geen aandacht aan gegeven. Jaar in, jaar uit. Ik raakte mijn vertrouwen kwijt in die persoon. Wat? Er waren momenten dat ik constant in mijn hoofd aan het praten was met hem. Waarom hij dit nou zou en dan niet deed. En die verhalen gingen verder. Het was nog niet zo heel erg, maar het werd negatief. Maar ken je dat? Dat je hoofd vol zit met iemand. Dat je daar constant aan denken moet. Dat je voortdurend bezig bent. Hoe ga ik hierop reageren? Wat zal ik hem eens zeggen? Zal ik hem de oren wassen? En ik deed dat. En Nel zei wel eens tegen me, dan moet je erover ophouden. Het wordt zeuren. Dan zat gelijk. En daarom die conferentie raakte de Heilige Geest mij aan. Mensen uit die gemeente waar ik toen diende, met die leiders, die waren daar. Niet die leiders, maar die mensen. En ik vertelde, we zijn apart na de samenkomst apart gegaan, wat mij zo raakte in mijn teleurstelling. Ik was zo teleurgesteld. En ik had de neiging om alles te vergoedelijken, te bagatelliseren. Het zit een beetje in mij. Aan de andere kant ben ik zwart-wit. En toen zei Nel tegen mij, nee, nou moet je doorgaan ook. Uitspreken. Wat is het? En de mensen om me heen zeiden dat ook. En ik heb uitgesproken wat voor pijn, wat voor teleurstelling ik had, wat voor boosheid ik had. Ik zei, Heer, hier ben ik. Ik zit vast aan die persoon. Ik geef hem aan u. Ik wil voor hem bidden. En ik heb dat gedaan, lieve mensen. Met mensen om me heen. Tranen met tuiten. Allemaal. Ik dacht, ik zie het, dat een voorganger dat kan hebben. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Het is gewoon een mens van vlees en bloed, die ook teleurgesteld en ook boos is. En we hebben elkaar gehukt. Maar lieve mensen, de dag, dezelfde dag, voelde alles anders. Hij zat niet meer in mijn hoofd. Ik kon voor hem bidden. Ik kon hem zegenen. Ik was blij. Er was een last van me afgevallen. Onvoorstelbaar. De werking van vergeven, van het uitspreken, is zo krachtig. En het is zo goed om je te beseffen dat dat iets wat nodig is. Het uitspreken. En ik wil je straks uitnodigen om met me mee te bidden. Maar voordat we dat doen, Ik wil even ietsje dichter naar jullie toe komen. Wees niet bang. Omdat ik weet dat hier mensen zitten, en dan met name vrouwen, en daar kom ik voor naar beneden. Vrouwen, ik wil hier op dit moment plaatsvervangend tegen jullie zeggen. Dat het me spijt dat ik als man, als echtgenoot, als vader en als opa, plaatsvervangend, absoluut verkeerd naar jullie heb gekeken. Ik wil jullie belijden dat ik als man met slechte ogen naar jullie heb gekeken. Jullie heb misleid. Ik wil belijden als man dat ik jullie op een absolute verkeerde manier heb aangeraakt. Heb misbruikt. Heb verkracht. Want er zijn hier vrouwen die die persoon niet meer kunnen en willen zien. En daarom wil ik plaatsvervangend zeggen tegen jullie. Ik belijd het. Wil je me alsjeblieft vergeven? Want dat is wat God wil. We gaan bidden samen, lieve mensen. Weet, vergeven is niet negeren. Vergeven is geen verzoening. Vergeving is niet bagatelliseren wat je aangedaan is. Vergeven is ook niet bewijzen wat iemand heeft gedaan. En het maar weer goed praten zoals ik deed. Vergeven is loslaten van je pijn. Zullen we samen gaan staan? Heilige Geest, wat is het toch geweldig en indrukwekkend dat u hier bent. God zelf, u kent ons, Heer. U weet met welke pijn we hier zitten. U weet wat ons is overkomen, wat ons is aangedaan. U kent onze diepte van angst en pijn. Ik wil u welkom heten, Heer. Ik wil u bidden, bedien ons, Heer, op deze morgen. Mannen en vrouwen. Zij die zo waardeloos behandeld zijn thuis. Ik bid, Heilige Geest, kom ze tegemoet. Zoveel die te maken hebben gehad met geweld in het gezin. Pijn. Moeite. En bijna geweldenaars worden. Heer, wat ik uitgesproken heb, zoveel vrouwen. Heer, het mooiste wat u heeft gemaakt, mannen en vrouwen, om samen op een gezonde manier één te zijn. Ik bid, Heilige Geest, welkom. Werk aan ons hart. U bent verlosser, Heer Jezus. Verlossing van bitterheid, verlossing van pijn, van moeite. Heer, mensen die zo lijden onder het feit dat hun relatie kapot gegaan is. Kom het tegemoet, Heer. En ik bid u, Heilige Geest, dat u ons persoonlijk bedient. Ik wil je vragen om opmerkzaam te zijn. Wat is de Heilige Geest aan het zeggen tegen je? En zijn er specifiek namen die God in je gedachten brengt, of misschien dat het al lang gebeurd is, waar hij van wil dat je ze vergeeft? Je kan het alleen niet. Maar met de Heilige Geest kun je dat doen. Als je op dit moment voelt wat je toen in dat verleden gevoeld hebt, dan is het punt van wat de Heilige Geest in je leven wil doen. Dan kom je ook op een punt om het uit te werken, zoals ik het deed op die conferentie. Vader, dank u dat u door de Heilige Geest de liefde van God in ons hart heeft uitgestort, Heer. Wat zo onvoorstelbaar groots is, terwijl we zoveel pijn lijden, wat we niet voelen. En ik merk gewoon dat Er zijn mensen die ook zichzelf zouden moeten vergeven. Zichzelf in de prut gesproken hebben. Er zijn ook hier mensen die enorm teleurgesteld zijn in God. En die God zouden moeten vergeven. Hoe vreemd is dat? Omdat je een verwrongen beeld hebt over wat hij doet en wat jij zou moeten doen. Welkom, Heilige Geest. Dat we gewoon een moment stil zijn, lieve mensen. Je staat hier, als je voor jezelf nu weet dat God een iets in je gedachten hebt gebracht. Of dat je jezelf vergeven moet. Of dat je zelfs God vergeven moet. Kom dan tot het punt dat je het ook daadwerkelijk doet en uitspreekt. Straks, aan het einde, is ministry hier. Zij kunnen het niet voor je doen. Jij bent de enige persoon die je los kan laten. Jij bent de enige persoon die uit kan spreken wat je wil uitspreken naar God en naar die andere persoon. Ik wil je vergeven. Maar ze kunnen er zijn voor je om samen met je bij Jezus te zijn. En ik zou je willen vragen, hoe moeilijk het misschien ook is. Ga niet met pijn die je nu voelt naar huis. En de teleurstelling die in je opkomt. Oh, ik moet weer zo nodig. Je moet niks. Maar er is een uitgestoken hand van de Vader. Die zegt, kom eens wat dichterbij. Ik wil je genezen. Ik wil je herstellen. Lieve mensen, hij is hier. De kerk. Plaats van hoop. Plaats van herstellen en genezing. Amen.